Die naam van Jezus. O schone naam. There's something with that name. Dichte Gloria Gaynor bijvoorbeeld. En dat er van alles hangt aan die naam. Dat is natuurlijk omdat door die naam, dat wil zeggen door wie hij, Jezus, is. En daarmee door wat hij gedaan heeft. Het oordeel dat God zal volbrengen, fundamenteel volbracht is geworden. En dat op die grond elke zondaar, zoals u en ik, zalig kan worden. Als hij dat wil. Overigens, daarom is het zalig kan worden. Het hoeft niet, is niet verplicht. Maar het wordt wel van harte aanbevolen, laat ik het zo zeggen dan. Het is wat wij bijvoorbeeld lezen, want ik moet dan natuurlijk wel een selectie maken, nu ik hier sta, zoals wij bijvoorbeeld lezen in die moeilijke zin van Romeinen 8, vers 3, waar staat in een lastige zin dat wat onmogelijk was onder de wet en door de wet, dat is het wat God tot stand gebracht heeft door zijn zoon te zenden in gelijkheid des zondige vleeses met alle consequenties van dien. Dat wil zeggen met alles wat daarop volgde. Waarschijnlijk hebt u in dat vers alles met uw pen zitten rommelen. Dat is ook de bedoeling. En daarom aarzel ik ook weer niet om hem nu weer eens aan te halen. Want het is toch hoogst elementair wat daar staat. Daar staat, want, en toen werd het haakjes openen, weet u nog. Komt er een lange tussenzin, sla ik even over. En dan komt, heeft God, maar die twee woorden moet je even omwisselen. God heeft. En dan komt er weer een lange tussenzin tussen haakjes. En dan gaat het verder met, de zonde veroordeeld in het vlees. Sneller kan ik het niet zeggen. De zin luidt. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En in de eerste tussenzin staat dat dat wellicht de bedoeling was van de wet, de zonde te veroordelen in het vlees. Maar dat bleek onmogelijk. Nou ja, dat stond op voorhand vast. Maar het is gedemonstreerd nu in de loop van de geschiedenis. Het is onmogelijk. En in de tweede zin wordt gezegd dat het toch tot stand gebracht is dat de zonde veroordeeld is in het vlees, maar niet via de wet, maar via die zoon die God zond in gelijkheid des zondige vleeses enzovoorts. Met andere woorden, want daar gaat het me nu alleen maar om, wat der wet onmogelijk was, wat de wet niet kon doen, heeft God toch tot stand gebracht. En waar ik bij stil wil staan met u nu, dat is bij dat merkwaardige verschijnsel dat de Bijbel bij herhaling, dat is een understatement, maar bij herhaling zegt dat de wet dat niet kon doen en de wet dat niet gedaan heeft en dat de wet daarom voor dat doel niet nuttig is en zwak en onprofijtelijk. En dat men dan toch achteraf meent dat wij die zonder de wet, maar door het werk van die zoon van God, die hier genoemd wordt, behouden zijn geworden, dat wij alsnog zo nodig onder de wet moeten leven. Op een of andere wijze. Het blijft een zeer hardnekkig misverstand, waarvan je niet eens merkt dat het een misverstand is, zolang je je Bijbel dichtlaat. En dat was natuurlijk weer meteen een cynische opmerking mijnerzijds, maar ik denk toch dat het de realiteit goed dekt. Men laat de Bijbel dicht en overlegt dan onderling of met zichzelf de noodzaak van, wij moeten toch wetten en regels hebben. Mensen, heb je dan ook nog naar de algemene beschouwingen in de, het is september, voor degenen die dit over 10 jaar misschien alsnog luisteren. Opening Staten-Generaal, algemeen, en dan aanbieding van de miljardennota, want er zijn nullen bijgekomen in de loop der tijd. In mijn dagen waren het nog miljoenennota, was nog een miljoenennota, maar vooruit. En daarna krijg je de algemene beschouwingen. En waar het allemaal over gaat, nou, het gaat of nergens over, meestal trouwens, het gaat nergens over. En daarnaast gaat het over de regels die er moeten zijn, of er die er moeten komen, of die wel of niet gehandhaafd zouden moeten worden. En ik laat bijna geen mogelijkheid onbenut om hier aan u te zeggen dat elke discussie, ik weet niet hoe lang geleden is dat ik het gezegd heb, maar dat elke dus een beetje serieuze discussie in de wereld, althans in onze zogenaamde samenleving, feitelijk alleen maar daarover gaat. Over het handhaven van de regels, moet dat of niet? Nee, gisteren was geloof ik nog een discussie op televisie, ja, daar verdwaal ik dan ook maar in, over de zorg enzovoorts en of iemand nou wel of niet een aangepaste stoel moet krijgen of niet. En dan moet dat aangevraagd worden, daar moet je eerst toestemming voor aanvragen om het te mogen aanvragen, heb ik begrepen. En dan kan het aangevraagd worden en dan wordt het afgewezen. En dan wordt het weer, afgewezen. En dan zeggen ze daar, dat is dan bij de verzekering is dat geloof ik. Daar zeggen ze, ja, maar dit is, nee, volgens de regels komt de persoon in kwestie niet in aanmerking voor die hulp. Terwijl alle hulpverleners zeggen, nee, het is dringend noodzakelijk. Wij staan bij de omstandigheden, het is absoluut noodzakelijk, zo. En dan zeggen ze namelijk, ja, maar de regels, dat kan niet, enzovoort. En dan gaat het dus precies om die twee dingen. De regels die moeten toegepast worden, of de nood die gelenigd moet worden. Ik kwam nog net op het goede woord, nood. Want iedereen weet dat nood wet breekt. Nou, daar gaan alle discussies over. Altijd, het is niks anders, dan gaat altijd daarover. Het ene is wet en het andere zijn normen en waarden. Hoe lossen we iets op? Hoe regelen we iets? Het punt is dat wij in onze samenleving de neiging hebben om het onmogelijk te maken om problemen op te lossen, want we hebben alles gevat in regels. Dus het verhaal is, we moeten de regels toepassen, we moeten de wet toepassen enzovoorts. Nou goed, die gedachtegang, het is een makkelijke. Het komt er altijd op neer, de politie moest er naar kijken, zoiets. Het moest verboden worden, de politie moest er naar kijken. We moeten wetten, regels, statuten hebben enzovoort. En er moet vooral gehandhaafd worden. Wij redden ons altijd nog, tot nog of tot de mede, door vooral niet al te zeer te handhaven en te tolereren. Want als alle wetten gehandhaafd zouden worden, dan zou het leven in ons land volstrekt onmogelijk zijn, mijns inziens. Maar ik ben natuurlijk een oude kerel langzamerhand, maar, dus oude mannen praat. Maar zoals de man zei, ik meen het wel. En zo is het ook. Ik meen het wel. En dus moeten we het hebben van dingen door de vingers zien, ach laat maar zitten enzovoorts. Maar moeten we nou die wet of niet? En ook onder zogeheten christenen, sorry dat ik het zo zeg, maar onder hen die zich christenen noemen, ik bedoel, niet dat ik daaraan twijfel, dat is nou het punt niet, maar daar bestaat diezelfde discussie. Er moet toch dit en er moet toch dat. Zoals de man zei, wiens naam ik bij de hand heb trouwens, die zei, ja, maar dat kan toch niet zoals jullie samenkomen, waar blijft dan de tucht in de gemeente? Dan moeten toch in de eerste plaats regels zijn en in de tweede plaats de handhaving daarvan. Je moet toch tucht hebben. En je kunt als antwoord niet zeggen, we hebben geen wet, we hebben normen en waarden. En daar leven we. Dat kan je niet zeggen, dat begrijpt niemand. En toch, dat is waar wij uit leven als kinderen Gods. Zonder wet. En dan ze roept men meteen, dat kan niet en dat mag niet enzovoort. En dan, ja, dan, wat dan? Wat zeg je dan? Ik weet nooit wat ik dan nog zeggen moet. Om de eenvoudige reden dat in mijn Bijbel, en dat is de Bijbel, bedoel ik maar gewoon, hè. Het is de mijne, maar het is de uwe ook en van iedereen. Het is de Bijbel. Daar bladzijde voor bladzijde wordt uiteengezet dat wij, punt 1, niet uit wet zalig worden en ook niet onder de wet zouden leven in tweede instantie. In mijn jargon zou het zijn, wij worden door wet niet zalig, punt uit. Niet in de zin van dat wij wedergeboren worden, een eeuwig leven ontvangen op grond van de wet of door werken der wet, maar ook wij ontvangen geen loon of iets dergelijks of kronen op grond van toepassing van de wet. Geen van beide. Er staat trouwens in mijn Bijbel dat we door de geest zouden geleid worden. Wie door de geest geleid wordt, is vrij van de wet. Is niet onder de wet. Staat er. Zwart op wit. Gewoon, zwart op wit. En dat is niks bijzonders. Want ja, wat ik nu nog open heb liggen is Romeinen 8. Maar men zal hoofdstuk 7 met name lezen. Boven het hoofdstuk staat de christen vrij van de wet. En daarna boven vers 7 van Romeinen 7, de werking der wet. En daarna wordt uiteengezet in dat stukje dat de wet het tegenovergestelde doet van wat het zou moeten doen, idealiter. Want de bedoeling was dat de wet de zonde zou veroordelen en daarmee zou wegdoen, teniet zou doen. Maar in werkelijkheid werkt het andersom. De wet doet de zonde toenemen. En hoe dat gaat, hoe dat werkt, dat doet er nou niet toe. Maar dat staat er gewoon. En niet alleen hier. Er zijn nog wel meer van die schriftplaatsen die dat zo ronduit zeggen. En soms zelfs bijzonder grof. Zo grof dat ik het niet verzinnen kan, denk ik altijd. Hè? Iets als je onder de wet wil leven nu als kind van God, dan ben je van de genade vervallen, dan is Christus u niet nut. Staat er gewoon in Galaten. Een heel sterke vind ik ook die van 1 Timotheus. Die zakt een beetje weg in de vertaling. Maar het staat er echt grof, dat is 1 Timotheus 1, meteen aan het begin van de beide Timotheusbrieven. Daar staat boven vers 3. Waarschuwing tegen dwaalleringen. Ik vind het altijd een erg zwaar woord, maar vooruit. Waarschuwing tegen dwaalleringen. Waar staat in vers 3, halverwege vers 3. Zo verman ik u het nog. Opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer vragen voortbrengen dan stichting, dan opbouw. Stichting Gods, die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart. Je wordt geacht te besluiten, als je het langzamer leest dan nu, word je geacht te besluiten dat onder die fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen toch gedacht wordt in de eerste plaats aan het gebod, aan de wet. Vandaar de constructie, maar het einde des gebods. Men zou zich niet begeven tot fabelen, maar het einde des gebods. Zodat onder die term gebod vallen die fabelen. En elders heette dat Joodse fabelen, soms heette het Griekse fabelen. En oneindelijke geslachtsrekeningen, dat valt in die categorie. Maar er staat maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten. Ik hoop dat u begrijpt dat liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit ongeveinsd geloof alles van doen heeft met wat wij noemen normen en waarden. Dus dat wat in de mens zit, in de gelovigen in dit verband natuurlijk. Maar dan staat een ongeveinsd geloof van de welke sommigen afgeweken zijnde, dat zijn die sommigen uit vers 3, hè? Opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Want sommigen uit vers 6 zijn afgeweken van ongeveinsd geloof, uit vers 5. Afgeweken van ongeveinsd geloof en hebben zich gewend tot ijdelspreking. Komen weer die discussies in de volksvertegenwoordiging erover bij mij, ijdelspreking. Waar gaat het over? Het gaat nergens over, maar ze worden er goed voor betaald. Ze praten daar wat in het parlement. Daarom heet het ook zo, hè? Dat weet u, parlement. Dat komt van parler, heb ik u dat wel eens uitgelegd? Komt van parler, het Franse parler, en van mentir, parlement. De mentir is liegen, maar goed, dat doet u nou niet toe, hè? Parlement. Maar waar hebben ze het over? Dat weet ik niet. Begrijp ik soms ook niks van. Gebakken lucht. Ijdelspreking. En ik moet u zeggen, dat vind je in de politiek, maar ik had natuurlijk moeten zeggen, helaas had ik moeten zeggen, dat vind je vooral in religieuze kringen. Daar wordt wat afgesproken. Dat is zelfs een vak, hè. Predikant, dat is een vak. Iemand die een verhaal vertelt, die preekt, die wat vertelt. Maar ja, u weet hoe dat gaat. Valt dikwijls in de categorie dat men heeft niks te zeggen, maar men doet er wat lang over. Die is niet voor mij, maar die heb ik eens een keer opgevangen. Ik vond hem wel aardig. En dat is vaak ook zo. ik luister er ook wel eens naar. En dan halverwege vraag ik, waar gaat het over? Ja, ik zou het niet weten. Over niks. Maar ja, dat denk ik ook. Als ze zo op zondagochtend, als ik niet weg hoef, dan kijk ik zondagsmorgens televisie, omdat er een aardig muziekprogramma voorbij komt. En daarna komt er een bespreking van een boek of zoiets. Nou, dan ik haast mij om de televisie uit te zetten, wegwezen nu. Want dan gaat men diepgaand filosoferen over de inhoud van een boek, over iets wat iemand verzonnen heeft. Iemand heeft wat verzonnen en daar gaat men dan serieus over praten. Dat is irreëler, kan het voor mij niet. Als je nou het hebt over gebakken lucht, dat vind ik gebakken lucht. Iemand wordt uitgedacht, heeft er jaren aan gewerkt, een boek geschreven, komt eindelijk uit. Dan heeft iemand dat gelezen en die komt dan de schrijver interviewen of zo. Dat is dan voor de televisie, ja, waar het allemaal over gaat, jongens. Punt 1, dat kan je niet weten, want je hebt het boek niet gelezen. Het is trouwens maar net uit, je kan het niet gelezen hebben. Dus je wordt sowieso bevooroordeeld. Enzovoort. En dan moet je dat volgen waar de interviewer en de schrijver het over hebben. Dat is helemaal diepgaand enzovoort. Diep psychologisch allemaal en zo. Dat is ijdelspreken. Dat is echt ijdelspreken. Bovendien, ik persoonlijk vind dat de discussie over de vraag, heeft een mens een wet nodig of niet, dat schat ik ook in de categorie ijdelspreking, omdat ieder mens voor zichzelf in de praktijk ergens zijn drempel heeft en zegt, noodbreekt wet. En voor sommigen ligt die grens ver en voor anderen ligt die dichtbij, maar bij gelegenheid gaat een mens sowieso die grens over. Zo. Want het kan best zijn dat het verboden is, kan best zijn dat het tegen de regels is, kan best zijn dat mijn schoonmoeder het niet op prijs wil, maar ik doe het toch, want ik vind het nu nodig. Zo gaat dat. Ik vind het allemaal, ja, het is prachtige theorie allemaal, maar wetgeving over euthanasie en abortus, dat is toch wat die mensen stiekem doen allemaal? Hoezo wetgeving daaromtrent? Ik vind flauwekul. De wetgeving daaromtrent vind ik flauwekul. Je kan het wel verbieden, maar er zijn de dingen die als je het nodig vindt, doe je ze toch. Ik zei niet dat het nodig is, überhaupt. Wanneer dan ook maar, daar heb ik niks mee van doen. Ik zeg alleen dat het dan toch gebeurt. En als het verboden is, dan gebeurt het gewoon stiekem. Simpel zat. Zo gaan die dingen. Het is discussie die nergens op slaat. Het is bovendien ver bij de Bijbel vandaan. Want de Bijbel zegt gewoon, je hebt het niet nodig. Ik hoop niet dat ik me nou verkeerd begrepen heb. Ja, je kunt strijden tegen de bandeloosheid in de wereld, maar dat heeft toch geen enkele zin? Ik heb meelijden met iemand als Doornbos, die pas weer in het nieuws was, daarom komt hij me nu boven. Maar die ken ik natuurlijk mijn leven lang al. Die dan strijdt tegen de immoraliteit in onze Nederlandse samenleving. Nou, of het nuttig is, ja, dat weet ik niet. Of het christelijk is, dat weet ik wel, dat is het niet. Nee, wat de mens nodig heeft, is het evangelie. Is een alternatief, en dat is het dan. En meer is er niet, en al het andere is van tijdelijke aard en gaat voorbij. En moeten wij allemaal individueel mee leren leven en individueel onze verantwoordelijkheid daarin kennen en dragen. En als je dat niet wil, maar dat roep ik ook al jaren, als je geen verantwoordelijkheid wil dragen, dan kies je voor de wet en dan zeg je dit zijn de regels. En dat doen ze in Den Haag allemaal uiteindelijk, bij al wat fout gaat. Alle problemen die er zijn, dan zeggen ze, hé, we hebben ons netjes aan de, zo zijn de regels. Waarom helpen jullie die mensen niet? Waarom krijgt die persoon niet zijn aangepaste stoel enzovoort? Nou, omdat het zo in de regels staat. Zo lossen ze niks op. In de tijd dat je zo'n brand op Schiphol, dat is al jaren geleden, zijn mensen bij omgekomen. En men heeft vastgesteld, nee, iedereen heeft volgens de regels gehandeld, dus er is niks fout. Er zijn zoveel doden, maar er is niks misgegaan. Iedereen heeft zich aan de regels gehouden. En dat was het dan. Nou, dat vind ik nou onzin. Zie? Daar mankeert iets. Daar mankeert de persoonlijke verantwoordelijkheid. Van wie dan ook? Van elk mens. Maar die wordt stuk gemaakt door wet. Dat is het probleem. De Bijbel zegt dat de wet een gevangenis is. Niet alleen voor een volk, maar ook voor een individu. Die schrijft, de wet schrijft voor en zegt, je moet dit en dat en onder die omstandigheden dit en die omstandigheden dat. En daar hou je je dan aan. En tegelijkertijd weet je dat het zo niet goed komt en je ziet het om je heen, maar je kunt er niks aan doen, want dit zijn de regels. Daar is het dan. Nou ja. En de Bijbel zegt, dat kan ook inderdaad helemaal niet. En het maakt van de mens nog meer een slaaf, want hij was al een slaaf van de zonde en van de dood. En nu wordt hij ook nog een slaaf van de wet. Het wordt alleen maar steeds knallender banden. Dat is wat wet is. En daarom leert de schrift ons dat we ervan verlost moeten worden, dat we ervan verlost zijn. Het probleem is echter, nog een keer komt een ander aspect van het probleem. Het probleem is dat wij Bijbelse waren, deze prediking van het evangelie, van het nieuwe verbond. Dat de wet vervuld is en dat we leven onder de genade Gods en dat Christus onze hoge priester is en dat we een hemelse toekomst hebben. Dat valt in de categorie religie en religie is nou eenmaal per definitie wet. Ik roep ook altijd, dat is de betekenis van het woord trouwens ook. Via het Latijn. Religie is wet. Is voorschriften, is regels, is binding, letterlijk. Maar het punt is, en dat roep ik ook al jaren, wij zijn niet religieus. Dat is wat ons scheidt. Dus u denkt, als iemand het ooit vraagt, wat is het verschil? Wat maakt het voor verschil met al die kerken? Dan zeg ik, nou, dat is religie, maar wij zijn niet religieus. Dat is het nou juist. Wij zijn vrij van religie. Vrij van de wet. De wet is religie. En God heeft via de wet, die hij overigens exclusief, uitsluitend, aan Israël gaf. Andere volken mogen zich in de handen wrijven dat ze die wet nooit gekregen hebben. Maar God sloot dat verbond met Israël, gaf hen de wet en demonstreert via Israël. Je zal maar het uitverkoren volk wezen, maar vooruit. God demonstreert via Israël dat die wet niet werkt en dat het alleen maar erger wordt. Want waar wet heerst, wordt de persoonlijke verantwoordelijkheid weggenomen. En onthoud deze. Waar wet heerst, wordt de persoonlijke verantwoordelijkheid weggenomen. Daarom vind je in alle godsdiensten dat de mens niet persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn zaligheid. Hij is afhankelijk van, als Allah het wil. Dit is de islamitische variant, maar de protestantse variant is, als je uitverkoren bent. Ik wilde de naam van Colvin niet noemen. Uit pietijd met de man, maar vooruit. Weet u wel, zo gaat het. Als God het wil. En we laten, je kan het niet weten, je kan het niet zeker weten, enzovoort. Dat is overal zo. En je moet vooral goed je best doen. En komt het dan goed? Ja, dat weet je niet. Want dat is wet. Overal. En daar zijn wij van verlost. Wij horen daar niet bij, wij zijn niet religieus, wij vallen daar niet in. Ik wou trouwens, dat is wel leuk om te vertellen, er ligt op mijn bureau een afdruk van de gezinskaart uit de burgerlijke stand van broeder Klaas Roosendaal. Met een hele reeks kindertjes. Het is aangetrouwde familie van me, maar vooruit maar weer. En daar staat bij godsdienst, een van de laatste kolommen op zijn, ik weet niet hoe zijn kaart eruit ziet. De handgeschreven, op een van de laatste kolommen staat godsdienst. Geen. Broeder Klaas Roosendaal, evangelist. Godsdienst. Geen. Ik mag dat wel. Het is natuurlijk ook wel, nou ja, hè, moet het dan zo? Maar ja, hoe moet het dan? Het is een oprecht en eerlijk, zei het dan wat lomp antwoord, maar ja, is het correct. Godsdienst? Geen. Daar zijn we nou juist van verlost. Wij vallen niet in die categorie. Dat is het hele punt. Dan moet je niet al te luid roepen naar buiten toe, want je krijgt er grote problemen mee, zeg ik altijd. Maar ik roep het wel hier binnen. Wij horen daar niet bij. Zo is dat nou eenmaal. Wij staan in de vrijheid. Hebben wij dan geen leefregels? Ja, maar dat heet niet wet. En er is ook niet iemand die ze handhaaft. Er is ook geen toezicht op. Dat heet normen en waarden. U weet wel. Die van Balkenende en zo. Die van het CDA. Die stellen tenminste nog vast dat ze kwijt zijn. Vind ik wel aardig. En we zijn ze natuurlijk kwijt. Wij noemden ze ooit heilige huisjes. En heilige huisjes, dat weet iedereen, die moeten omvergetrapt worden. Om redenen die mij volkomen ontgaan. Altijd al trouwens hoor. Ik heb nooit begrepen waarom heilige huisjes. Hè? Maar goed, hebben we gedaan, maar bleken normen en waarden te zijn. We zijn ze kwijt. En nou weten we niet meer hoe we het land moeten inrichten. En de wereld moeten inrichten. En ons eigen leven moeten inrichten. En zo verder. Want wat we overhaalden, ja, niks. Die dingen bestaan niet, normen en waarden. In de wereld bestaan ze niet. Het is een dwaas idee. Ze bestaan niet. Ze worden gemaakt, kunstmatig. En dat doet men door wet. En men legt ze vast, legt ze elkaar op en al dat soort dingen meer. Wij zijn ervan verlost. Wij hebben de Heer. En voor zover er zulke dingen zijn als normen, hij is de norm. Nou ja, het heet maat dan in de Statenvertaling, in het Nieuwe Testament. Hij is de maat. Dat is de norm, hè? De afmeting waaraan men zich meet. Hij is ons voorbeeld. En hij is dit en hij is dat en hij is zus en hij is zo. En daarom dat lied wat we zongen van der Brink, dat lied van O Schone Naam enzovoorts. Natuurlijk. Maar die dingen liggen in de persoon van de Heer Jezus Christus vast. Wij hebben geen wet, wij hebben een rolmodel. We hebben iemand om na te volgen. En dat is klassiek. Dat is een systeem van opvoeding en vorming van nature werkt. En het werkt overal. Dat wil zeggen, niet alleen in een samenleving, maar het werkt overal. Ook waar je midden in een hutje midden op de hei woont, zal ik maar zeggen. We hebben een voorbeeld voor onze levens. En er zit niemand op toe. Wij willen dat, wij volgen dat na. Eigener beweging. Wij zijn navolgers van Christus, als het goed is. Daar gaat het over. En laat wet u niet hinderen daarbij. Op geen enkele manier. Ik bedoel, wet in welke betekenis dan ook. Maar goed, ik wil toch even terug naar de beginselen van die we hier in de Bijbel vinden. Ik was even in 1 Timotheus 1, waar dan staat dat sommige andere leerleren, namelijk vers 6, afwijken van ongeveinsd geloof. Ze hebben zich gewend tot ijdelspreking. Zoals ik u zei, dan spreken ze wel, maar hebben niks te zeggen. Want dat is wat ijdel betekent. Lege woorden. De wereld is er vol mee. Lege, zinloze woorden. Ik ben van mening dat het grootste deel van onze zogenaamde moderne communicatie volstrekt overbodig, volstrekt zinloos en alleen maar tijdrovend is. Dient absoluut tot niks, maar houdt de mens bezig en verhindert ons om na te denken. Het ontneemt ons onze rust. Kortom, het is eigenlijk een dwangneurose. Een grote dwangneurose. Ja, goed, altijd met het ding. Bij onze straat, daar kom je in een park. Dat is voor de honden om die uit te laten. Dan wel je kinderen, die kun je daar ook uitlaten. En sommige andere mensen doen daar uitgelaten. Maar goed, en daar loopt men rond en altijd met zo'n ding in de hand. Echt waar, ze lopen gewoon tegen je op. Groeten niet, zien niks, ze kijken op zo'n ding. En anderen doen dat op de fiets, precies hetzelfde. Sommigen staan stil op de fiets, sommigen fietsen daar rond, zo met zo'n ding. Altijd met zo'n ding. En dan zie je mensen bij ons de straat doorfietsen, naar school of van school, geloof ik. En wat het maar is, altijd zo'n ding. Gaat constant door. En wat ze dan doen? Niks, geen idee van de wereld om zich heen. Zijn druk in een virtuele wereld. Een communicatie die ergens toe zou moeten leiden, maar het leidt nergens toe. Het is volstrekt onzinnig en overbodig. Ijdelspreking. Ja, en dan gaan ze zondags naar de een of andere religieuze bijeenkomst. En wat horen ze daar? Dezelfde onzin. Ijdelspreking. Woorden zonder boodschap. Ik meen het echt. Ik zal u geen voorbeelden geven. Maar van hen staat, zij willen, die afwijken van het geloof, zij willen leraars der wet zijn. Het moderne woord is ethicus. Of in het meervoud ethici. Vroeger heette de lui gewoon theoloog. Tegenwoordig noemen ze zich ethici. Dat wil zeggen, ze houden zich bezig met hoe wij ons gedragen moeten. Ethiek is wet namelijk, hè, eigenlijk. Hè. En ethici zijn wetgeleerden. Ze komen ons vertellen hoe het moet. Ja. Willen de leraars der wet zijn. En daar staat erachter... Misschien heb je wel eens commentaar op mijn grove uitspraken die er zomaar uitvloepen, maar dan moet je eens kijken wat hierachter staat. Niet verstaande, nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Dat is twee keer hetzelfde trouwens, zeggen of bevestigen. Er staat gewoon, ze hebben geen idee waar ze het over hebben. Zij willen leraren der wet zijn, maar ze hebben geen idee waar ze het over hebben. Ze weten zelf niet waar het over gaat. Dat is wat hier staat. Waarna er staat, wij weten dat de wet goed is, dat ontken ik ook niet, natuurlijk, de wet is goed. Heilig, rechtvaardig en goed. Maar je zou die wet wel wettelijk moeten gebruiken, staat er vervolgens achter in vers 8. En dat betekent dat we hem niet gebruiken. Omdat het onwettig, onwettelijk, onwettig is om de wet te gebruiken... Om de eenvoudige reden dat wij als gelovigen, voor anderen heb ik niks te melden. Maakt toch niet uit. Zou ook maar holle woorden zijn. Maar wij als gelovigen, wij geloven toch dat we met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn. Dan zijn we dus der zonde en der wet en der wereld gestorven. En wie gestorven is, maar dat was weer Romeinen 8, meen ik. Wie gestorven is, is gerechtvaardigd, is vrijgesproken. Is gerechtvaardigd, Romeinen 6? Is gerechtvaardigd van de zonde. Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Wie gestorven is, is niet meer onder de wet. De wet is alleen voor levenden, leert de Bijbel. En de kruisiging van de Heer Jezus, voor alle mensen, overigens niet voor alleen voor de gelovigen, maar voor alle mensen, zijn kruisiging was voor allen, zegt de Bijbel. En als dat zo is, dan betekent het dat niet alleen gelovigen, maar ook ongelovigen, naar Bijbelse maatstaven, niet onder de wet zijn en niet door de wet des Heeren veroordeeld kunnen worden. En dat de wet dus op niemand kan worden toegepast. Ook niet op de Joden, voor alle duidelijkheid. Ik weet niet waarom ik dat erbij moet zeggen, maar het schijnt te moeten. Dus vandaar dat ik dat maar doe. Hoe dat ook zij, wij vinden dit soort uitspraken over einde van de wet vinden we uitgebreid in het Nieuwe Testament. Ik citeer een paar, ik probeer niet volledig te zijn. Ik roep gewoon wat hard, om even wat op te roepen. Hè. Dan roep ik, hou anders een pen bij de hand. Matthäus 11, vers 13. De profeten en de wet zijn tot op Johannes. De doper. De wet tot op Johannes. Staat trouwens ook in Lucas 16, vers 16. Ik zei het al, ga het niet opzoeken. Ik roep het even op. Hè. Heel mooi is Johannes 1, vers 17... De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Dat betekent toch, normaliter, betekent dat de wet van Mozes, Mozaïsche wet, heeft plaats moeten maken voor genade en waarheid door Jezus Christus. En dat Jezus Christus genade gebracht heeft in plaats van wet. Daarmee ook waarheid in plaats van wet, uiteraard. Want de waarheid is dat de wet niks tot stand kan brengen. Integendeel, de waarheid is dat alleen genade dat kan doen. En dat gebeurt dus ook. En dan heb je natuurlijk Handelingen 13... waar Paulus op zijn eerste zendingsreis in de synagoge in Antiochië spreekt over al die dingen waarvan men niet gerechtvaardigd wordt door de wet van Mozes. Nou ja, daardoor wordt men gerechtvaardigd door deze, staat er. Dat wil zeggen, door Christus. Wet tegenover genade. Mozes tegenover Christus, om zo te zeggen. Maar dichterbij was natuurlijk gewoon Romeinen 6, vers 14 en 15. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Het is een hele sterke, want het betekent dat zodra je je stelt onder de wet en de wet over je laat heersen, sta je onder de heerschappij van de zonde. En anders kan het er zo niet staan. Er staat, de zonde zal over u niet heersen. Daar gaat trouwens dat hele hoofdstuk over, Romeinen 6. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En als je je onder de wet stelt, moet je bij alles wat je doet je afvragen, is het zonde of niet? En dat beheerst dan je leven. Toch? Maar voor je het weet is het een dwangneurose. Nou goed, Romeinen 10, vers 4. Het einde der wet, het einde der wet, is Christus. En dat uiteraard tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft, want er staat er vervolgens achter. Daarna heb je een heel Bijbelboek in Galaten, een hele brief die geen ander onderwerp heeft dan dat de gelovige vrij is van de wet. Dus het is moeilijk om daaruit te citeren, want het is het hele Bijbelboek. Galaten 2 vers 21 zegt, indien de rechtvaardigheid door de wet is, nou ja, dan zal de genade overbodig geworden zijn. Volstrekt overbodig. Dat is dus niet zo. Galaten 3 vers 13 zegt, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Dat is een populair vers voor degene die toch onder de wet willen leven. En dat komt omdat er een ander woord bij staat. Er staat vloek bij. En dan maakt men ervan, God heeft ons verlost van de vloek der wet. Niet van de wet, maar van de vloek der wet. En dat is leuk bedacht. Ik geloof niet dat je hem zo lezen kunt, ook grammaticaal niet, overigens. Maar dat doet ook weinig ter zake, want we hebben zoveel andere teksten waar gewoon staat dat we verlost zijn van de wet. Compleet. En dus van de vloek die de wet nou eenmaal meebrengt. En niet alleen maar van de vloek van de wet. Ik kom er zo wel op terug. En in hetzelfde hoofdstuk, Galaten 3 vers 23, daar staat dat Israël, dan wel het Joodse volk, onder de wet in bewaring gesteld was. Tot op. Nou ja, tot op de komst van het geloof van Jezus Christus. Die is wat moeilijk, maar populairder, maar tot op Christus. Galaten 3 vers 23, onder de wet in bewaring. De wet is een gevangenis. En een gevangenis heet een huis van bewaring. Is het dan niet wat vreemd dat je gevangen genomen wordt in bewaring? Zeg ik nee. Het punt is dat men beschouwd werd als kinderen. En de wet was dus de tuchtmeester, volgende vers in Galaten 3, was de tuchtmeester tot op Christus. Ja, niet naar Christus, tot Christus. In de zin van een bepaald tijdstip. Want men wilde dan maken dat de wet ons naar Christus moet brengen. Maar er staat, de wet is onze, niet de uwe, de Joodse. Lees het maar in de verband. Is onze tuchtmeester pedagogos. Vertaald met tuchtmeester, is onze pedagoog van Paidos, dat is een kind. Een pedagoog is een onderwijzer van een kind, letterlijk. De wet is onze, kinderen, onze tuchtmeester geweest tot, later staat er, enige versen verder, tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Tot een datum. Zie? Is onze tuchtmeester geweest. Maar u weet toch dat de wet de Joden niet naar Christus gebracht heeft? De wet stond hen zelfs in de weg om tot Christus te komen. De wet is niet een middel om naar Christus te komen. Wat er gewoon staat is dat het Joodse volk, dan wel Israël, onder de wet was tot op Christus die een einde gemaakt heeft aan de heerschappij van de wet door de straf die de wet oplegt te dragen. En daarmee is de wet vervuld. En sindsdien is niemand meer onder de wet. Ook de Joden niet. Als je dat niet gelooft, heb je er natuurlijk niks aan. Maar goed, de Joden niet, de heidenen niet, christenen niet, niemand niet. Dat is wat de Bijbel erover leert. Nou ja, Galaten 4, vers 4 en 5 zeggen, een bladzijde verder, dat de Heer Jezus Christus gekomen is onder de wet, om degene die onder de wet waren, te verlossen. De enige vraag is dan nog, te verlossen waarvan? En het antwoord is, als je niet oplet, heb je er niks aan. Ik vind het onzinnig om daarop in te gaan. Dat ken ik niet goed. Hij kwam onder de... Waar ging het nou over? Over de wet. Al drie hoofdstukken lang. Onder de wet. En toen kwam de Heer onder de wet. Om degene die onder de wet waren te verlossen. Van de wet. Uiteraard. Waarna volgt Galaten 5 vers 4. Als je door de wet wilt zalig worden of zo. Wel leven wat maar is. Dan ben je van de genade vervallen. Dan is Christus u niet nut. Dat bedoel je nog. Dan heb je nog iets als Efeze 2 vers 15. Christus heeft de vijandschap teniet gemaakt. De vijandschap. De wet der geboden in inzettingen bestaande. De vijandschap heet de wet daar. En daarna in Colossense 2 vers 14, het parallele schriftgedeelte min of meer, staat dat de wet gekruist geworden is. Het handschrift dat tegen ons was, heeft hij aan het kruis genageld. Hebben jullie allemaal gevolgd? Mooi. Dan kom ik bij nog steeds Colossense 2, maar nu vers 16. Dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank of in het stuk des feestdags of der nieuwe maan of der sabbatten. En dan komen we bij een merkwaardig punt. Dat is namelijk dit. Deze verse die ik zo even snel heb aangehaald. Dat is lang niet volledig. Dat is een hele schriftgedeelte die erover handelen. Over die wet en hoe dat werkt enzovoort. Maar deze schriftgedeelten zijn duidelijk genoeg. Ze spreken over einde der wet, de gelovige is niet onder de wet. Alleen ik heb u gezegd bij dit ene vers uit Galaten. Daar staat Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Daar legt men de klemtoon op vloek. Dat is ook zo, dat is correct in de tekst. Maar men doet dan net alsof we alleen verlost zijn van de vloek der wet en niet van de wet. Dat klinkt heel interessant, maar leg mij nou eens uit wat dat dan betekent. Want als je een wet hebt zonder dat die gehandhaafd wordt of dat er straffen op staan of wat dan ook, dan heb je geen wet. Dat bestaat gewoon niet, dat is maar onzin. Nee, ik bedoel, dat is ijdelspreking, dat is academisch, dat is theorie, dat is een kunstje. Dat is niet zo, dat is flauwekul. Je hebt een wet alleen als het consequenties heeft. Een wet zonder sancties is geen wet, daar schiet je niks mee op, dat is een theorie. Dat is leuk voor juristen enzovoort, maar dat zijn eigenlijk grappen. Dat kan helemaal niet. Wij zijn verlost van de vloek der wet, omdat we verlost zijn van de wet. En waarom het er zo staat, is om in één keer ook te zeggen, en de wet is een vloek. Waarom ook niet? Het heet in 2 Korinthe 3 een bediening des doods. U ziet, we hebben nog lang niet alles gelezen en dit dan gaande. Dat kan ook niet, dat is ontzettend veel. Een bediening des doods, der verderfenis, enzovoorts. Wij zijn ervan verlost. Nou kent men deze dingen wel. Toch, de meerderheid van het christendom leert dat we wel degelijk onder wet moeten leven. Je vraagt je af hoe men dat kan volhouden tegen al dit soort schriftplaatsen. En dan zeg ik, nou, dit was er een van, die uitgelaten redeneert men zo weg en laat de rest liever buiten beschouwing. En er is nog een andere redenering, die is heel geraffineerd, want die valt niet op. Dat is die van dat men voor dit doel de wet, ik zeg voor de, ik kan het nooit nalaten om het zo te zeggen, maar ik weet niet of dat opzettelijk gebeurd is of niet, maar achteraf werkt het wel zo. Men heeft voor dit doel de wet verdeeld in tweeën. Nee, Augustinus heeft zich daar al mee bezig gehouden en nog zo wat figuren. Met de vraag namelijk, de wet zijn 10 geboden en op 2 stenen tafelen. En de vraag is hoeveel van die geboden op de ene tafel staan en hoeveel op de andere. En dan hebben ze elkaar oeverloos mee om de oren geslagen met hun argumenten. De een zei, ze staan alle 10 op elk van de 2 stenen tafelen. Dus je hebt een origineel en een kopie. Je hebt een dubbel. Met dank aan Deuteronomium. Je hebt 2, een afschrift, een dubbel. Deutero is een dubbel. Nomium, nom was wet. Dus een dubbel van de wet. De wet moet dubbel zijn. Je hebt 2 getuigen nodig. Dus je hebt 10 geboden en nog eens 10 geboden. Je hebt ook gewoon wiskundigen die zeggen, dat is makkelijk genoeg. We hebben zoveel tekst, we hebben deze ruimte. Dus we zetten de 5 aan de ene kant en 5 aan de andere kant. Mooi symmetrisch. En zo zie je het normaal afgebeeld. En weer een ander gaat ze indelen en zegt, nou nee, ja, de eerste 3 zijn van een ander karakter dan de andere 7. Bovendien 3 is een heilig getal en 7 is een heilig getal. Dus 3 links en 7 rechts. Het is allemaal waar, wat ik nu zeg, is allemaal waar. En er is nog een verdeling. Men maakt onderscheid tussen wetten die men adequaat acht voor het praktische leven. Zoals de verkeersregels. Die zijn tamelijk nuttig. Behalve die van dat je niet over de vluchtstrook mag rijden. Want het neemt de capaciteit van de wegen neemt het zwaar terug. Je zou er zomaar 50% doorstroming bij krijgen. Dat zou een stuk schelen. Maar goed, het is nogal duur zo'n vluchtstrook. Maar dat even terzijde. Maar ja, je hebt regels nodig voor het algemene verkeer. Voor het handelsverkeer waarschijnlijk ook. En nog zo'n paar van die dingen. Er zijn praktische regels. En dat noemt men morele wet. En je hebt ook allerlei wetgeving die slaat gewoon helemaal nergens op, omdat het totaal geen praktisch nut heeft. En dat noemt men de ceremoniële wet. Een ceremoniële wet, daar versta je dan onder het brengen van bloedige offers in een tempel. Het geven van de 10... Oh nee, nou raak je meteen in de discussie. Het geven van 10... Is dat ceremonieel of moreel? Ik stel voor dat we een commissie benoemen die dat gaat onderzoeken. Of dat er misschien nog iemand op gaat promoveren. Maar misschien is dat al lang gebeurd. Weten wij veel. Is dat nuttig? Is dat moreel? Of is dat een ceremonie alleen? Nou, oké. Wat hadden we nog meer? Nou ja, dan... Oké, je hebt in ieder geval de zogenaamde gezette hoogtijden des Heren. Bijna de feesten. Is het feest vieren nuttig? Nou goed, weer een discussie. Of is het moreel verplicht? Heeft het ook praktische betekenis? Weet ik niet. Oh, nou, gezette hoogtijden des Heren. Begint met, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Dat wil zeggen dat je elke 7 jaar je tuinbraak, nou ja, je landbouwgrond vooruit. Ik weet niet of het ook geldt voor je gezon. Maar er moet braak liggen, daar mag je niks op verbouwen enzovoort. Is dat een ceremonie, omdat het symbolische betekenis heeft? Een ritueel dus. Is dat een ritueel? Ceremonie? Of heeft het praktisch nut? Oké, de besnijdenis. Algemeen beschouwd als ceremonieel, want dat gedoe... Allemaal gedoe. Dus daar zijn ceremoniële wet. Al staat er in alle boeken wel ooit ergens een opmerking dat het toch wel erg nuttig zou zijn voor de volksgezondheid om universeel, althans bij de mannen, wat je er al bij moet bedenken tegenwoordig, de besnijdenis toe te passen. Dus nuttig voor de volksgezondheid, vandaar dat ze in de Verenigde Staten van Noord-Amerika, waar mensen nou eenmaal geboren worden in ziekenhuizen, geen zeer toepasselijk is, want het woord voor mens betekent immers dat hij ziek is. Maar daar worden mensen geboren in een ziekenhuis en tenzij je dat weet tegen te houden, word je als jongetje daar meteen besneden. In een en dezelfde handeling hoort bij de bevalling. Omdat ze er vinden dat het nuttig is voor de volksgezondheid. Ik heb mezelf ooit door een theoloog uit laten leggen dat het heel nuttig is als bestrijdingsmiddel tegen allerlei besmettelijke ziekten. Waar heb ik het over? En dat is vooral nuttig geweest voor Israël in de woestijn. Want zij gedacht zo wat je daar allemaal aan besmettelijke ziektes zou kunnen oplopen. Die vond ik erg leuk, omdat de Bijbel leert dat in de woestijn zijn de Israëlieten nou juist nooit besneden geworden. Dat is pas gebeurd nadat ze in Canaan aankwamen in Gilgal. Bijbelkennis is maar, dat is maar anders. Maar vooruit maar weer. Is het ceremonieel of is het moreel? Al die wetten staan ter discussie, is het ceremonie of niet? Want als je bewijst dat het praktisch nut heeft, is de vraag, heeft het dan geen ceremonie? Is het dan geen ceremonie? Heeft het geen profetische betekenis of hogere geestelijke betekenis? En andersom, je kunt aantonen dat iets een geestelijke betekenis heeft, maar heeft het dan misschien ook nog praktisch nut? En in de praktijk blijkt het een zonder het ander maar zelden voor te komen. En misschien wel helemaal nooit. Maar men heeft niettemin kans gezien de wet te verdelen in ceremoniële wet en morele wet. Met als gevolg, want dat is het aardige ervan, dat als wij zeggen, als wij leren, wij zijn verlost. Zij beginnen er niet over hoor. Dus als wij zeggen, ja wij moeten erover beginnen. Als wij zeggen, wij zijn niet onder de wet, we zijn verlost van de wet. Dan zeggen zij, als ze geschoold zijn, die kans is niet groot meer. Maar als ze weten waar het over gaat, dan zeggen ze, ja, maar dat geldt voor de ceremoniële wet. Daar zijn we van verlost. En niet van de morele. Dus al die wetten die van doen hebben op het sociale leven, zal ik maar zeggen, maatschappelijke leven, die worden we geacht nog te houden, zoals gij zult niet, ik weet niet precies meer welke dat waren, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken, wat het maar was, die dingen, die schijnen geen ceremoniële betekenis te hebben. Wat de discussie staat, dat mij gaat, maar goed, daar moeten we ons dan aan houden. Maar iets als loofhuttenfeest vieren of sabbat, dan ga je alweer. Die lui zeggen, we zijn van last van de ceremoniële wet. En ze zeggen, we moeten de sabbat houden. Ik kan er niet eens fatsoenlijk over praten. Zie? Ze hebben de wet in tweeën gedeeld. Ze zeggen, ja, van last van dit alleen, maar niet van het andere. En de volgende vraag zou zijn, onze zet, heb je daar één tekst voor? In die kring is mijn gevoelig voor zulke argumentatie. Heb je daar één tekst voor? Dan, als ze geschoold zijn, dan zeggen ze ja. Colossenzen 2, ik zeg het ze dus nu voor. Colossenzen 2, vers 16. Dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank. Dat gaat over de reinheidswetten van de voedsel, weet u wel. Je hebt voedsel wat rein is en wat onrein is, onder de Joden toch, onder de Mozaïsche wet in elk geval. U weet wel. Kosher moeten ze eten en wat het maar was allemaal. En dan is de christelijke redenering is deze, dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank. Want kennelijk beschouwt men die voedselwetten dan toch als ceremonieel. Men zegt, het is ceremonieel. Een stuk des feestdags of der nieuwe maan of der sabbaten. Daar hoeven we ons niet aan te houden, daar zijn wij van verlost. Maar je komt dan terecht in een volstrekt idiote, sorry. In een volstrekt idiote, ik laat het woord gewoon staan. In een volstrekt idiote discussie. Want wat men dus glashard beweert, is dat de Heer aan het kruis genageld is geworden om ons te verlossen van de wet op die onreine voedsel en van die wet van de feestdag en van de nieuwe maan en de sabbatten. En dan nog roept men daarna dat we niettemin, hoewel de Heer gestorven is om ons te verlossen van de wet van de sabbat, dat we niettemin toch nog de sabbat moeten houden. En liefst dan op de eerste dag der week. Dat is altijd een dag te laat. Vreemd genoeg. Dit is zulke wartaal dat ik nooit weet hoe ik dat nou in alle ernst serieus moet bespreken. Want ik beschouw het niet als serieus. Ik kan het moeilijk als serieus zien. Het is toch dwaas om te zeggen dat de Heer ons verlost heeft van de verplichting om een feest te vieren. He? Waarom stierf hij? Waarom werd hij gekruist? Om ons te verlossen van het loofhuttenfeest. Nou ja, en dat was de aanleiding voor mijn onderwerp van vandaag. Die kwam dinsdag, afgelopen dinsdag, voorbij een paar straten hier vandaan. Waar ons werd medegedeeld dat in een bekend blad, waarvan ik de naam dan maar niet zal noemen, De oprichter zou zich in zijn graf omdraaien, zouden we dan zeggen. Maar propaganda gemaakt werd voor het vieren van de Joodse feesten onder ons, giliastische christenen. Wat een dwaasheid. Wij zijn verlost van de wet. In elk geval van de ceremoniële wet. Ik dacht dat we het daar dan toch universeel over eens waren. In elk geval van de ceremoniële wet. En dan willen ze ons alsnog de ceremonie aanpraten. Hoe ver kun je je Bijbel kwijt zijn? Dat vraag ik me dikwijls af. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat mensen die dan doorgaan voor bijbelgetrouwe christenen of wat dan ook maar, of voor evangelische christenen, dit soort dingen kunnen beweren? Te vrezen valt, maar ja, als ik op academisch niveau daarop inga, dan vraag ik me af, hoe komt het? Want dat vind ik een goede vraag. Hoe komt het dat waar de Bijbel zo expliciet is over het einde van de wet, dat men toch met de Bijbel in de hand schijnbaar vasthoudt aan die wet? Dat is voer voor psychologen. En mijn suggestie is dat dat komt omdat men het alternatief niet kent. Want je kan wel tegen iemand zeggen, je bent niet onder de wet, je hoeft niet onder de wet. En u weet toch welk antwoord je dan krijgt? Dan zegt men, dus je kan zomaar alles doen? Alsof er iets veranderd is dan. Want ook onder de wet kon je zomaar alles doen en deed je dat ook. Dus ik, ook dat vind ik een beetje onzin. Dus je kan zomaar, ja dat kan ja. Echt wel. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar dat wil niet zeggen dat ik ze propageer. En Paulus die het zei, alle dingen zijn mij geoorloofd, propageerde ze ook niet. Bovendien, hij zei niet alle dingen zijn u geoorloofd. Hij zei alle dingen zijn mij geoorloofd. Gaat het over zijn persoonlijk leven en zo is het maar net. En dus zei hij meteen achteraan, maar niet alle dingen stichten. Niet alle dingen zijn opbouwend, niet alle dingen zijn nuttig. Daarmee toch zei hij dat de norm voor onze levens niet is, mag ik iets of mag ik iets niet? Dat is wet namelijk, een heerschappij van wet en zonde. Maar de norm is iets stichtelijk? Is het opbouwend? Want dat is wat het woord betekent. Is het opbouwend voor mezelf of voor anderen of voor de gemeente in het algemeen? Dat is onze norm. En dat is waarde, dat wil zeggen, dat heeft waarde. Voor eeuwigheid, namelijk. En dat is waaruit wij lezen. Kortom, God heeft ons bevrijd van de wet en inderdaad van de hele wet. En het hele idee van ceremoniële wet en morele wet, wat u nou weer van mij gehoord hebt, dat moet u eigenlijk gewoon weer vergeten, want het is een verschil, dat bestaat niet. Dat heeft men kunstmatig uitgedacht. Men wil nou eenmaal de dingen opruimen in vakjes. En men heeft een compromis bedacht, want ik ben geen andere toepassing van dit verschil tegengekomen dan deze. Dat wil zeggen, waarom moet je verschil kennen tussen morele en ceremoniële wet? Alleen maar hiervoor, om dit soort schriftplaatsen te kunnen toepassen en te kunnen zeggen, nee, wij zijn verlost van de ceremoniële wet en niet van de morele wet, dus wij leven nog gewoon onder de wet als zodanig. Alleen, we hoeven niet meer offers te brengen en we hoeven niet meer loofhuttenfeest te vieren. Ja, wat moet ik zeggen? Het Pinksterfeest, dat vieren we toch. Paasfeest vieren we toch. Sabbaten, men zegt dat men die viert. Dus wat moet ik anders zeggen? Over welke ceremonie hebben we dan waar we dan echt van verlost zijn? Van die voedselwetten, oké. Maar ik ken er genoeg die vinden dat we ons daaraan moeten houden. Omdat het veel gezonder is. Maar als het over voedsel gaat, mens, Bergje, dan ben je voorlopig nog niet klaar hoor, met je discussie. Over wat er nou weer slecht is voor een mens en wat er nou weer goed is voor een mens. Dat is precies andersom dan een paar jaar geleden, dat weet u. Dat verandert met de dag, dit soort dingen. Men weet het niet. Men heeft gewoon uitgevonden dat de mens niet het goede voedsel krijgt om voor altijd in leven te blijven. En dan roep ik, dat is maar goed ook. Want het is niet de bedoeling dat we altijd in leven blijven. En het goede voedsel is het eten van de boom des levens, maar het is niet de bedoeling dat zondaren dat doen. En dan kan je wel op zoek gaan en zeggen, je moet van het andere niet te veel eten, maar dan ga je ook dood. Dus ja, het schiet niet op. maakt allemaal niet uit. Verlost waarvan? Van de hele wet, zegt mijn Bijbel. En ik lees u alsnog Galaten 5. Want de Bijbel kent niet het verschil tussen twee soorten van wet. Het is kunstmatig, dat hebben wij gemaakt. Galaten 5, vers 1. Sta dan in de vrijheid. Implicerend, wet is gebondenheid, dat klopt. Het is namelijk religie. En religie komt van ligare. En ligare betekent binden. Een knoop leggen op de fetus van je schoen, dat is een ligatuur. Een knoop, een binding. Dat is wat het woord betekent. En religie wil zeggen steeds verder binden, steeds meer binden. En de last wordt dus steeds zwaarder van religie. Maar de staat staat dan in de vrijheid, tegenovergestelde dus ook van de bewaring uit 3 vers 23 bijvoorbeeld. Staat in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Niet die we zelf gekozen hebben, zodat de discussie staat of we het wel goed gedaan hebben. De Heer stelt ons in die vrijheid. En wordt niet wederom met het juk der slavernij, het slavenjuk staat er letterlijk voor, juk der dienstbaarheid bevangen. Want het slavenjuk neemt een mens gevangen. Dat is de woordkeus. Ontneemt hem zijn vrijheid. Zie? En de grap is dat men in Den Haag bezig is om wetten te maken die onze vrijheid moeten bevorderen, dan wel in stand houden. Dat gaat dus echt niet werken. Dat is precies het tegenovergestelde. En om onze vrijheid te bewaren, worden we steeds minder vrij. Wij worden gestalkt elk moment van de dag. We worden gevolgd, we worden bijgehouden waar we zijn en wat wij doen. En we noemen het, wij leven in een vrij land. En we willen niet weten dat dat lang geleden is, dat we vrij werden in dit land. Dat is wat de wet doet. Zie? Nou, en wat ons als gelovigen betreft, wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. En ik heb je al vaak genoeg verteld, de kerkgeschiedenis zit ongeveer zo in elkaar. Je hebt een kerkgenootschap waar het toezicht en het kerkelijke tucht nogal zwaar is. En er zijn altijd mensen die eruit stappen en zeggen, maar zo is het niet, want in de Bijbel staat het anders. En die stappen dus zo'n kerk uit. Samen met anderen, ze ontmoeten elkaar samen op de hei of achter de heg. En spreken elkaar daar toe, dan heet het hagepreken, uiteraard, enzovoort. En daarna zeggen ze, we moeten toch ook een gebouwtje hebben waarin we samenkomen. En dus stichten zij weer een kerkgenootschap. En daarna zeggen ze, we moeten ook oudsten aanstellen, want dit is een zootje. En we moeten statuten hebben, enzovoorts. En zo ontstaat weer een nieuw kerkgenootschap. Waarna er dus weer mensen zijn die zeggen, ja, maar zo gaat het niet. In de Bijbel staat het anders en die stappen eruit en zo herhaalt het verhaal zich. Zoals, dat is ongeveer het verhaal van Ali Baba en de 40 rovers. Zaten om een kampvuur en één stond op en zei, ik zal je een verhaal vertellen. En hij begon. Ali Baba en zijn 40 rovers zaten om een kampvuur enzovoort. Het is ook het verhaal van de hole in the bucket, zit een gat in de emmer. Een lied met nogal wat coupletten, maar op den duur worden ze allemaal herhaald en herhaald en herhaald. De visieuze cirkel. Zo gaat het. En wij staan in de vrijheid. En waar worden we dus voor gewaarschuwd? Voor het enige wat ons bedreigt. Namelijk dat we links worden ingehaald. Want ik noem dat links. Wij worden dan links ingehaald. En we worden georganiseerd. En we worden in een systeem ingebracht. En dat is het dan. Zo gaan die dingen. En hier wordt voor gewaarschuwd. En dan zegt Paulus, zie ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden. Dat is een woord dat gebruikt wordt voor de toepassing van de wet als zodanig. Zoals het woord besnijdenis gebruikt wordt voor heel het leven onder de wet. U weet wel, wat is het voordeel van de Jood, het nut van de besnijdenis. Dat is, besnijdenis heet dat. En wij heten de vooruit, hè. En de Joden heten de besnijdenis. Toch, dat weet u toch, hè. Nou goed, ik zeg u dat zo gij u laat besnijden, in de betekenis gij laat u onder de wet brengen, dat Christus u niet nut zal zijn. Dan kan Christus niets voor u betekenen. Wat de Heer ook doet, je hebt er dan geen deel aan. Heb u dat? Dat is nog eens hard, hè? Maar het staat er wel. Want wat de Heer aan en voor ons doet, doet hij vanaf de troon der genade als hoge priester van het nieuwe verbond. Kiezen wij voor de wet, dan zijn we Christus kwijt. In de praktijk. Zie? Ze vindt dat de Heer een werk aan u moet doen, ja, moet u zich niet onder de wet stellen. Dan doet de Heer niks meer. Zie? Want hij is geen dienaar van de wet. Integendeel, hij is de hoge priester van het genadeverbond. Daar leven wij uit. En dan vers 3, want eigenlijk ging het me om vers 3. Ik betuig wederom aan een ieder mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Let op, niet de morele wet, niet de ceremoniële wet, maar de hele wet. Dat wil zeggen, de besnijdenis wordt genoemd, maar het staat voor de wet totaal. Zonder enige onderverdeling of wat dan ook. Want de wet bestaat niet uit een stelletje losse artikelen. Hoewel, wij tellen ze en we zeggen het zijn er 10. Anderen tellen en die tellen er enige honderden. Never mind. Het is de wet. Collectief, het is één systeem. De wet. In het Nederlands ook, hè. Elke Nederlandse staatsburger wordt geacht de wet te kennen. Wist je het niet? Jammer dan. Maar straf krijg je wel. Want je had het moeten weten, je had het kunnen weten. Ik heb zelfs een rechter meegemaakt. Die zei, ja, ik wist het ook niet. En u ook niet, dus ik neem u dat niet kwalijk. Maar u bent wel schuldig en we betalen. Ja, de overheid heeft geld nodig. Dus ja, zeg, kan ik nog meer bijdragen aan het tekort van de schatkist? Nou ja, laat maar zitten. Doet er niet toe. En dan de volgende zin. Christus is u ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Het is zwart-wit. Het is niet een stukje wet erbij houden. Het is of het een of het ander voor de volle 100%. Gewoon omdat je leeft of aan de ene kant van het kruis of aan de andere kant. Elders heet het over, gaat het over mensen die vijanden zijn van het kruis van Christus. Die willen wereldse beginselen toepassen en dus de wet. Die genoemd wordt eerste beginselen der wereld. Maar de wet is ondeelbaar, is één. En daarna is het Jacobus, in Jacobus 2, die een gelijke uitspraak doet. In Jacobus 2, vers 10... Het gaat me niet om het verband, maar om de algemene wettige uitspraak. Het is typisch een juridische uitspraak. Waar staat, want wie de gehele wet zal houden en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle. Dat wil zeggen, er is maar één wet. En als men struikelt in één artikel, in één wetsartikel, is men overtreder niet van één wetsartikel, maar overtreder van de wet. Collectief als één geheel. En ik hoef dat niet te beargumenteren. Dit is kennelijk het wettige beginsel. Dit is de wet. En de wet is uitgebreid en men houdt er zich aan of niet. Maar je kan niet de wet delen in twee delen. Zeker niet nadat je het jezelf uitkomt. En zeker ook niet door verschil te maken waar dat verschil moeilijk gemaakt kan worden. Het is een prachtig idee, ceremoniële en morele wet, maar in de praktijk is die scheidslijn niet te trekken. En daar gaat het me maar om. Het is niet te doen, afgezien daarvan, het is volstrekt onbijbels. De Bijbel leert dat we verlost zijn van de wet. En waarna de vraag overblijft, zullen we nou het Loofhuttenfeest vieren nog? Of, hè? En het antwoord is, ieder zijn in zijn eigen gemoed te volle verzekerd. Als u dat leuk vindt, dan doet u dat toch. Als u denkt dat het moet, dan doet u dat ook maar. Maar ik kan er meteen bij zeggen, dat moet helemaal niet. Nee, het moet niet. Het is niet verplicht. Het is ook niet verboden trouwens. Wij leven namelijk niet onder de wet, dus het kan ook niet verboden zijn. Maar als u denkt dat het toch wenselijk is omdat het onderdeel is van de wet, dan heb ik maar één advies, tamelijk dwingend. Niet doen. Want we zijn niet onder de wet.
Ik vind trouwens dat, maar Galaten 5 vers 18, die geeft gewoon heel goed het alternatief weer. Want daar staat namelijk, maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.
Precies. Ik heb hem er straks in het voorbijgaan, heb ik hem uit mijn hoofd geciteerd. Wie door de geest Gods geleid wordt, die is niet onder de wet of die is vrij van de wet. En vervolgens ligt daar natuurlijk naast Romeinen 8. Namelijk wie door de geest geleid wordt, wordt geleid naar zo'n stelling. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, worden geleid naar zo'n stelling. En dan ben je dus niet onder de wet. Logischerwijze, maar dat is de kracht van de uiteenzetting van de Galatenbrief. Als je zo'n erfgenaam wil worden, dan moet je vrij zijn van de wet. Want wet is voor de onvolwassenen, voor diegene die, die het ontbreekt aan normen en waarden. Die te weinig geestelijke bagage hebben nog om verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Heb je dat? Voor hen is wet. Voor hen schrijft de regel voor. Dan zegt, doe dit en doe dat en dan weet je dat. Waarom dat zo moet, dat hoef je niet te weten. Je bent kind, je bent onvolwassen, iemand anders is voor jou verantwoordelijk. Maar het punt is, dat in religie is de mens per definitie onvolwassen. Dat weet elke atheïst. Dan zegt men, ja, die mensen, die religieuze mensen, die hebben een hogere macht. Die hebben een God nodig om hun leven te kunnen vullen, om te weten wat ze ermee aan moeten. Wij, atheïsten, hebben dat niet. Wij staan daar boven. En waarschijnlijk hebben ze gelijk. Ik weet niet zeker, maar ik hoef die discussie niet. Want ik heb wat leukers te doen dan dit soort academische discussies. Niet waar? Dus ik zeg gewoon, waarschijnlijk hebben ze gelijk. Maar wij zijn niet religieus, wij zouden volwassen worden. Wij zijn gewoon in het diepe gegooid, ooit. Nee, ik had het niet over de doop. Maar binnenkort hebben we weer een doopdienst, dus je kunt zich opgeven. Wij zijn gewoon in het diepe gegooid en we moesten ons zien te redden. En we kwamen in onze levens als kinderen Gods voor situaties te staan waarin we een besluit moesten nemen. En we hebben geen wet die het voorschrijft. En de Heer schrijft het ook niet voor. Die zegt gewoon, red je. Weet je niet hoe het moet? Nou, doe maar. Dan merk je het wel. En zo werkt het echt, hoor. Sorry, als je religie zoekt, bent u hier aan het verkeerde adres. Want als u wil weten hoe u leven moet, u bent hier aan het verkeerde adres. Het moet voortkomen uit uzelf. Uit je eigen overtuiging en beginselen. Maar ik moest zeggen, normen en waarden, ik weet ook geen andere term. Nou ja, uit het inwonende woord van God. Want het woord is levend en krachtig. Dat woord wordt in onze harten geplant, dat zouden wij ontvangen. Daardoor laten wij ons onderwijzen, niet in hoe wij leven moeten, maar in hoe God leeft. In wat hij doet, gedaan heeft, doet en zal doen, wie hij is, wat zijn beginselen zijn. En als hij genadig, barmhartig, langmoedig en goede tieren is, dan ligt het voor de hand dat wij ernaar streven ook langmoedig, barmhartig, genadig en goede tieren te zijn. En dat staat ook in hetzelfde stukje van Galaten 5. Want het gaat daar verder met de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid en wat het maar was allemaal. Begrijp je wel? En daar kan je met wet niet voorschrijven. De wet schrijft voor hoe zoiets er aan de buitenkant wellicht uitziet. Maar dat gebeurt terwijl het er niet is. Wet maakt de mens een acteur. En dan weet ik wel dat sommigen menen dat de mens altijd een rol speelt. En ik protesteer er heftig tegen. Misschien is het zo, maar ik niet, denk ik altijd. Ik doe tenminste mijn best om geen rol te spelen. Niet iemand anders te zijn. Je bent jezelf. En als het niet deugt, ja jammer dan, Oké, dan treedt die sticker in werking die ik achter op een Amerikaanse auto ooit zag. Die hebben grote auto's met grote bumpers. En dus kunnen de grote stickers op. En er stond iets op, ik vertaal het even, er stond iets op van... Heb geduld met mij, God is nog niet met mij klaar. En die vond ik wel aardig. Hè? Zulke dingen. Of je dat nou op je bumper moet plakken. Ja, misschien wel. Misschien toch wel, want zo is het natuurlijk toch. En zo trekken we met elkaar op en nemen een voorbeeld aan elkaar van hoe we wel zouden leven, maar ook wellicht waarschijnlijk ook hoe het niet zou moeten. Zo van, dat wil ik niet, dat zie ik zo niet zitten, maar hoe anders. Maar zo gaat dat. En dan zijn we inderdaad één familie aan elkaar verbonden, samen op weg naar één en hetzelfde doel. Maar niet volgens de voorschrift en volgens de platgetreden paden en volgens de lijntjes enzovoort. Maar alleen vanuit dat woord. En dat is wat we gemeenschappelijk hebben. Dat is wat ons bindt. Dat is wat onze mindset... Sorry voor het Engels. Maar dat is wat onze... Hoe moet je dat zeggen? Onze gezindheid richt op één en hetzelfde doel. En dan vinden we elkaar altijd. Hey, dat is hoe wij leven. Dat is niet onder een wet die het een en ander voorschrijft... Maar integendeel, dat is vanuit de inwoning van de geest. Dat is een goede Bijbelse term trouwens. Maar liever zeg ik, omdat het ook wat mystiek klinkt, zeg ik, het is de inwoning van het woord. Het is gewoon de uitwerking van het woord van God, de Bijbel. De uitwerking van het woord van God in onze harten en daarmee in onze levens. Want in tegenstelling tot wat gepropageerd wordt, is het toch de bedoeling... dat dat woord van God, dat wil zeggen wat wij geloven... tot uitdrukking komt in onze praktische levenswandel... en niet achter de voordeur alleen, maar ook buiten. Scheiding van kerk en staat, daar zijn wij toch redelijk gelukkig mee... moet ik u zeggen, uit praktische overwegingen. Maar denk nou niet dat het voor ons betekent... dat we ons geloof alleen mogen beleiden, beleven en demonstreren... met de deuren gesloten en met de gordijnen dicht. Dat vindt men wel, van dat het zo moet binnenskamers. Maar in werkelijkheid, nee, er staat geen rem op. En dat komt omdat het het levende woord van God is. Niet een verzameling regels die we binnenshuis kunnen hanteren, maar het is het levende woord van God dat ons voedt en vormt. En daarmee ook ons praktische leven, ook ons maatschappelijke leven in de praktijk in hoge mate bepaalt. Prima natuurlijk, ons leven binnen de gemeente, onder degenen die binnen zijn, heet dat. Maar zeker ook onder degenen die buiten zijn. Net zo goed, omdat het niet te scheiden is. Normen en waarden. Wet kun je in een hoekje zetten. Maar normen en waarden zijn normen en waarden. Omdat ze levende beginselen zijn in onze harten. Was de bedoeling. En de opbouw daarvan, dat is de bedoeling van het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. Of anders gezegd, het is het werk van de geest die ons zou leiden in heel de waarheid naar onze zoonstelling. Of nog anders, het is het werk van Christus in de gelovigen. Maar zeker met een uitwerking naar buiten toe. Wij zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij in alle vrijmoedigheid tot u mogen komen. Niet gehinderd door de vijandschap. Niet gehinderd door de middenmuur des afscheidsels. Maar integendeel, wij worden door u geroepen om met vrijmoedigheid tot u te naderen, omdat er niets is dat ons van u kan scheiden. Omdat u alles wat scheiding bracht hebt weggenomen en ons geplaatst hebt in de vrijheid en onder uw nieuwe verbond. Plant u uw onderwijs, uw Torah, uw wet, uw woord in onze harten, omdat we daadwerkelijk zouden komen, ook in de praktijk van onze levens, in een levensgemeenschap met u. We danken u voor die normen en waarden die we van u mogen ontvangen. Dat we leren wat werkelijk van belang is en wat onvergankelijk is. En aan de andere kant wat niet blijvend is, maar integendeel vergankelijk is en gedoemd om te verdwijnen. Wij danken u daarom dat we mogen zien op u. Mogen leven uit wat u ons in genade geschonken hebt, dan mogen beseffen dat daar in de hemel die troon der genade staat en dat wij een hoge priester hebben naar het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. Dat we mogen staan in de vrijheid waarmee u ons vrijgemaakt hebt, omdat we daadwerkelijk ook erfgenamen zouden zijn als eenmaal die erfenis openbaar zal worden. Wees u dan ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil en uit de rijkdom van uw genade. Amen.